de historiek een beetje van die Belgische kernwapens. En misschien moet je er ons gewoon doornemen. Enerzijds de grondwet, die van lang geleden dateert, maar dan eigenlijk dan zijn de kernwapens gekomen na de oorlog. En hoe is dat eigenlijk in zijn werk gegaan? Dus die kernwapens die hier dan uiteindelijk toch terechtgekomen zijn, terwijl het ja, er eigenlijk volgens de grondwet dat er zelfs geen buitenlandse soldaten hier over de vloer mogen komen.
Ja, ja, inderdaad. Wel, het is zo, eventjes in de actualiteit, wellicht, hè, en dat is een publiek geheim, liggen er nog altijd kernbommen van de Verenigde Staten, meer bepaald op de luchtmachtbasis in Kleine Brogel. En daar hangt inderdaad de geschiedenis aan vast, want die zouden hier ongeveer geïnstalleerd zijn in de begin jaren 60. En daarvoor was natuurlijk ook juridisch heel wat nodig om dat te organiseren. Eigenlijk moet je teruggaan naar een NAVO-raadbijeenkomst in de jaren 50, 1957. Toen de VS trouwens al in Europa, onder meer in Duitsland en Italië en Groot-Brittannië, honderden kernwapens hadden ontplooid. Hè. En er was een hele discussie over de toekomst van dat nucleair arsenaal. En ook de betrokkenheid van de landen, waar dat die, hè, de manier waarop die landen waar die kernwapens staan opgesteld, dat die zouden betrokken worden. En de VS hadden onder meer het plan opgevat om naast Nederland, Duitsland, Italië en ook in Turkije, ook in België, kernbommen te installeren, kernwapens te installeren, die waarvan vandaag nog altijd de kernbommen hebben, hè, die B-61 kernbommen, die dus nucleaire koppen dragen en dus nucleaire wapens zijn. En er is een hele discussie geweest in het parlement, want de grondwet zegt, er is een artikel 185, de grondwet zegt dat troepen, en men bedoelt daarmee niet alleen de manschappen, maar ook hun uitrusting, als die buitenlandse troepen in ons land worden willen ons land willen doorkruisen of hier gestationeerd worden, dat dat alleen maar kan bij wet. En dus bij andere woorden,
dus dat de regering dat niet zomaar kan beslissen, maar dat er een parlementaire toestemming moet zijn, maar dan via een wet daarbovendien nog. Ja.
Ja, dus er moet een wet komen, hè, en die wet, dus bij andere woorden, als de VS kernbommen wilde opslaan in België, dat gaat natuurlijk over die troepen, hè, namelijk dat hoort ook de uitrusting bij, en de munitie, maar dus ook omdat die kernbommen begeleid worden door een aantal VS-soldaten, zullen we maar zeggen, hè, die dat dan ook moeten bewaken en al dan niet bedienen. En daarvoor was een wet nodig. En daar is een hele discussie geweest in het parlement. Waarschijnlijk heeft de regering al, volgens de verslagen die we nu nog kunnen te pakken krijgen, in 1959 al beslist zelf, hè, dat het dus, dat ze akkoord zijn om Amerikaanse troepen met hun uitrusting, dus met die kernbommen, in België te laten opslaan. Toen was er nog sprake van Kleine Brogel en Florin, hè, dat is een andere luchtmachtbasis. En dus moest dat voorgelegd worden aan het parlement. En dus kwam er een wet, en die wet is er uiteindelijk gekomen op 11 april 1962, met één artikel die de doortocht en de stationering van NAVO-troepen in ons land regelt. Hè. En dat mits uitvoeringsakkoorden tussen de regeringen. Dus dat is eigenlijk een principiële wet waarvoor uitvoeringsakkoorden nodig zijn nadien tussen de regeringen. En er was een senator van de Socialistische Partij, de Partie Socialist, Rollin, die een tweede artikel wou toevoegen, namelijk dat dat niet zou kunnen gelden, die wet, hè, dat er geen machtiging inhoudt voor lanceerbasis, zoals dat toen heette, en stockage van nucleaire munitie. En daar is heel duidelijk iets gebeurd. Want de regering had duidelijk de bedoeling om onder die wet nucleaire wapens te installeren, dat weten we ondertussen. Maar men wist ook dat als dat artikel erbij kwam, dat het parlement daar waarschijnlijk geen toestemming voor zou geven. En dat zou dan natuurlijk heel de constructie in gevaar brengen. En toen heeft de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, Paul-Henri Spaak, eigenlijk gelogen tegen de parlementairen en gezegd van kijk, het is niet de bedoeling om langs linkse wegen die kernwapens te ontplooien. Hij heeft dan meermaals dingen rondgezegd. Er is geen reden om te denken dat de regering toestemming zal geven voor de installatie van kernwapens zonder de goedkeuring van het parlement. En voilà, en dat was een beetje. En er is zelf een minister van Defensie, Segers, destijds, die toen zelf blijkbaar heeft laten verstaan dat die senator moest benaderd worden om zijn amendement in te trekken. Want hij was een regeringspartij op dat ogenblik.
Ja, Spak die was ook voor de PS, hè? Veronderstel ik. Ja, hè?
Ja, Spak was van de PS, hè? Dus als regeringspartij. Dus hij heeft eigenlijk zijn eigen parlementslid voorgelogen en bedrogen. En in elk geval heeft die benadering dan uiteindelijk effectief zijn amendement ingetrokken. Waardoor eigenlijk op grond van die wet, hè, op basis van die wet, uitvoeringsakkoorden zijn getekend die dus inhouden dat er ook kernwapens zijn ontplooit.
Voilà, en om dat verhaal nog eventjes af te ronden, Segers, dat was CVP?
Ja, dat weet ik
niet. Dat is wel zo, ja, dat kunnen we ook wel gemakkelijk checken.
Ja, dat opzoeken, hè. Ja.
Ja, ik ging nog iets vragen rond. Want je zegt, heeft het parlement belogen, maar zijn die kernwapens er dan al gekomen tijdens die regering waar Spaak dan minister bij was?
Wel, en daar zitten we natuurlijk een stuk in het ongewisse, want wat heeft de regering meteen gedaan? Alles wat met kernwapens te maken heeft, zoveel mogelijk afgesloten van de publieke ruimte. Hè? Dus nog altijd, en dat is een beetje de clue, en dat is ook de reden waarom dat we daar willen rondwerken, want we willen eigenlijk dat oude amendement van die senator Rollin terug in die wet krijgen, hè? Wat logisch zou zijn. Hè? Maar omwille van de vaagheid van die wet, hè, kan de regering via uitvoeringsbesluiten, die dan op grond van militaire geheimen, hè, militair omwille van belang op vlak van veiligheid, dan geheim kunnen gehouden worden, weigert de regering tot vandaag te bevestigen of te ontkennen dat er kernwapens op het Belgisch grondgebied liggen. En dus elke keer als in het parlement een parlementslid een vraag stelt over kernbommen in Kleine Brogel, zal het standaard antwoord van de minister zijn of van de regering: we bevestigen en ontkennen dat er kernbommen in België opgeslagen liggen. En dus men vernuikt elk debat. En dus sindsdien, we weten eigenlijk niet hoe dat welke soort bommen, hoeveel bommen, kernbommen enzovoort daar opgestapeld liggen. Dus er is een hele sfeer van geheimhouding. Natuurlijk af en toe komt die discussie toch op voorgrond, want we weten ondertussen sinds dat de nieuwe regering, want dat is de minister van Defensie De Donder, die daar eigenlijk heeft toegegeven dat de vorige regering beslist heeft dat er dus die nieuwe gevechtsvliegtuigen, die F-35, dat die nucleair capable zijn. Hè. Dus die hebben uitgerust worden met de technologie om die kernwapens te kunnen transporteren. Hè. Dat weten we ondertussen, dat komt in het parlement, maar er wordt niet rechtstreeks gedebatteerd over de aanwezigheid en welk soort wapens van kernbommen er in België opgeslagen zijn. Voilà, dat is het soort geheimhouding. Dus we moeten altijd afgaan op onrechtstreeks informatie, zoals bijvoorbeeld het nucleair capable maken van die gevechtsvliegtuigen. Er is zelf een geheimhouding over de training die jaarlijks plaatsvindt, maar af en toe lekt dat dan elders, bijvoorbeeld in Nederland, want Nederland is in dezelfde situatie, dat men noemt die militaire manoeuvres Steadfast Noon, die elk jaar in het najaar worden gehouden. Wel, België doet wellicht ook dat soort manoeuvres, maar dat valt allemaal onder de complete geheimhouding.
U verwijst daar naar Nederland. En ja, hoe is de situatie daar, zegt men daar ook van in Holland, van we bevestigen nog ontkennen of we er staan hebben?
Ja, de situatie is in elk van de landen gelijkaardig. Hè? Dus elk land, Nederland, in Duitsland enzovoort, heeft de regering, houdt, dus is een soort afspraak die gemaakt is,
ja, is
tussen de VS en de betrokken, wij noemen dat dan sharing countries, hè, de landen van de nucleaire taakverdeling, doet men hetzelfde. En het is zo, zelf, dat het dus Belgische, Nederlandse, Duitse of Italiaanse gevechtsvliegtuigen zijn die verantwoordelijk zijn in oorlogstijd om deze wapens in te zetten. Dat is een heel controversieel iets natuurlijk, hè, want die gevechtsvliegtuigen, het zijn niet Amerikaanse gevechtsvliegtuigen, enkel in Turkije is dat zo, maar in alle andere landen zijn het de gevechtsvliegtuigen van de betrokken lidstaten die kernbommen moeten inzetten. Dus eerlijk gezegd, dit is niet zomaar zonder belang en het is eigenlijk ongelooflijk dat dit volledig wordt afgeschermd van de publieke opinie, hè, en dat dus de regering daar een complete geheimhoudingspolitiek blijft rondhanteren.
Ja,
dat is,
en zeg nog eens, wat is eigenlijk de logica om dat nog te bevestigen of nog te ontkennen? Want ik denk de logica is dan om de discussie te stoppen, maar waarom...
Ja, ik denk dat het vooral politiek is, hè. Altijd zo geweest. Het feit dat men van in meet af aan het parlement heeft voorgelogen en bedrogen, was om iets gedaan te krijgen waarvoor het parlement sowieso geen toestemming voor, waar de inschatting was dat het parlement daarvoor geen toestemming zou geven, omdat op publieke opinie waarschijnlijk op groot protest, vergeet niet dat uit enquêtes nog altijd vandaag blijkt dat de meerderheid van de bevolking die kernwapens weg wil, in al de betrokken landen, hè, weg wil van ons grondgebied, en dat de grote meerderheid zelf wil dat de landen ook het verbodsverdrag, het nieuwe verbodsverdrag op kernwapens willen ondertekenen. Dus het is voor mij, denk ik, vooral een politiek gegeven om te vermijden dat de problematiek van de kernwapens in ons land niet openlijk in een parlement kan worden bediscussieerd. Herinner u de discussie van de installatie van de kernraketten die in de jaren 80, hè, die uiteindelijk in Florence zijn terechtgekomen, die daar een paar jaar hebben gestaan, die op basis van dezelfde wet van 1962 daar trouwens zijn gekomen. Hoezeer dat het de publieke opinie en de pers en ook in de regering discussies gaf en een massale mobilisatie teweegbracht. Wel, het is dat soort zaken dat men wil vermijden. Hè. Men wil vermijden dat de regering in problemen komt als gevolg van een publiek debat.
Over het gaat eerder de omgekeerde richting, hè, want in de media dus men is men constant over Rusland en China bezig. Ik weet niet of je de knak hebt en het interview gelezen hebt met die twee militaire bevelhebbers, de Hollandse en de Belgische. Van, ja, je bent op reis, hè, je bent op vakantie.
Ja, ik ben op vakantie, ja. Ik heb het niet gezien. Nee.
Ja, maar dus eigenlijk een hoofdartikel, de eerste bladzijde, waar er dus vooral gewezen wordt op de dreiging dus van Rusland en in dit geval van... Ze kunnen niet op dit moment staan, enzovoort, enzovoort. Wat is de respons daarop vanuit de vredesbeweging?
Ja, ik zeg altijd hetzelfde. Hè. De dreiging wordt artificieel opgevoerd. Hè. Men verwijst naar China. Maar kijk naar de realiteit. Ik bedoel, het is niet China die overal militaire basis in de wereld heeft. Hij heeft één buitenlandse militaire basis in Djibouti. Het is niet China dat rondcirculeert in VS-wateren bijvoorbeeld. Wat de VS wel doet. Hè. Als je kijkt, China is alleen al omgeven door 50 militaire basissen. Je hebt de 7 Amerikaanse vloot die daar rondvaart. Enzovoort, enzovoort. En China heeft een nucleaire capaciteit die veel, 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 veel kleiner is dan die van de VS. Hè. Die hebben 320 kernwapens of zoiets, terwijl de VS er bijna 6000 heeft. Om maar eventjes de verhoudingen te tonen. En men drijft die dreiging op die zou uitgaan van China en Rusland, die trouwens dreiging kan worden omdat er zeer provocatief wordt opgetreden in NAVO in VS-verband, kijk niet naar Rusland toe, opschuiven van de NAVO-grenzen enzovoort enzovoort. En men heeft dat nodig om bijvoorbeeld een stijging van defensiebudgetten en dat soort zaken te kunnen legitimeren, hè, om dat te kunnen verkopen aan de bevolking. Dat is de enige reden. Dit is eigenlijk een agenda van wat ik noem een militair, maar dat is een term van Eisenhower, een militair-industrieel complex. Ja. Voilà, en dus men voert een soort nieuwe koude oorlog om bepaalde bewapening en bepaalde militaire acties te kunnen legitimeren en verantwoorden.
Ja. Maar dat
als
dus
er een vijand is natuurlijk, dan heb je ook geen reden om te zeggen tegen de bevolking van we moeten de defensiebudgetten of de militaire budgetten laten stijgen.
Ja, dat is inderdaad ook de oproep die ze daar doen. Maar daar gaan we ongetwijfeld nog met jou op terugkomen, Ludo. Maar het is dus nu onthouden toch wel, dus die wet uit 72, één amendementje verschil. 62 natuurlijk. Één amendementje verschil maakt het verschil dus tussen geen kernwapens of anderzijds een volledige radiostilte en wat dan ook omerta rond de geïnstalleerde kernwapens hier. Hè.
Ja, en als je, dus er staat die uitleg over heel die affaire, die historische affaire, die natuurlijk even consequenties heeft in de actualiteit, kan je terugvinden op de website nonukes.be. Dat is eigenlijk het website van het platform van organisaties die werkt rond de verwijdering van kernwapens, onder meer de verwijdering van kernwapens uit ons land. En daar kan je die uitleg vinden en daar vind je ook de link naar een petitie, een officiële petitie die je kan tekenen omdat we op die manier hopen in het parlement gehoord te worden en die kwestie opnieuw op de agenda kunnen.
Ja, dus de petitie op nonukes.be en anders ook vrede.be, het dossier Een wereld zonder kernwapens is mogelijk, uitroepteken. Dank u wel, Ludo de Brabander opnieuw.